In 2 Samuel 15 waren wij. En daar was David in Jeruzalem. Maar niet zo lang meer, want hij wordt uit Jeruzalem verdreven. Althans, zo vertellen we dat, hè. Want in vers 10 en 11 lezen wij over dat Absalom zichzelf tot koning laat uitroepen te Hebron. Dat is zijn eigen geboorteplaats, overigens. En ik geloof dat ik u verteld heb dat Hebron dan ook feitelijk aan het begin staat gewoonlijk van allerlei ontwikkelingen in de Bijbel. Als woonplaats van Abraham in der tijd al. Maar ook een functie vervuld als vrijstad van de Levieten enzovoorts. Een plaats van gemeenschap, want dat is ongeveer wat het woord Hebron betekent. Het is verwant aan de gabber. Heb ik u uitgelegd, dacht ik. En bovendien, dat is waar David zelf ooit koning was, 7 jaar lang, over zijn eigen stam. Dat was namelijk weliswaar over Juda, maar niet in Jeruzalem, want Jeruzalem, punt 1, is niet van Juda, het is van Benjamin. Jeruzalem van de stam van Benjamin. En het werd veroverd door David nadat hij koning geworden was over alle stammen van Israël. Want in Jeruzalem, daar bovenop die berg, daar waren de Jebusieten. Dat waren dus geen Israëlieten. Die hadden stand gehouden, zijn nooit verdreven, nooit verslagen. Daar die berg bovenop die berg enzovoorts. En toen heeft David daar een eind aan gemaakt. Dan wel heeft David daar een begin van gemaakt. Hij heeft namelijk de Jebusieten eruit gejaagd. En hij heeft zichzelf daar metterwoon gevestigd, heet zoiets. Dat wil zeggen, hij heeft daar zijn paleis gebouwd en dat was toen zijn residentie. Is dat dan binnen het gebied van een andere stam? Ja, officieel wel. Maar het is wel zo dat daar zo ongeveer wel de grens ligt tussen Benjamin en Juda. Maar het is ook de reden waar, maar dat zal ik misschien ook verteld hebben, het is ook de reden waarom later bij de zogeheten splitsing of scheuring van het Rijk Benjamin als stam werd meegegeven met Juda. Want ja, de koningen van Juda die zetelden nou eenmaal in Benjamin. Bovendien, daar was ook de tempel. Dat wil zeggen, de Heer zelf zetelde bij of in Benjamin, in het stamgebied van Benjamin. Het is interessant, omdat we het Nieuwe Testament maar één persoon kennen, waarvan vermeld wordt dat hij uit de stam van Benjamin was. Dat was Paulus, ja. Goed. Maar als gij het geluid der bazuin zult horen, zo zult gij zeggen, Absalom is koning te Hebron. Ik ga er nooit uitgebreid op in, maar ik zal ook vorige keer wel gezegd hebben, nou ja, als de bazuin klinkt, ja, dan moet men verzamelen tot de koning. Dat is de stem van de koning die oproept, soms ten strijde, maar soms ook gewoon om zich als koning aan het volk voor te stellen. En dat is dus wat hier gebeurt. Verzamelen tot de koning. Vandaar dat we in het Nieuwe Testament lezen over een bazuin die klinkt in verband met de openbaring van het koninkrijk van Christus. En dat lezen we niet maar één keer, maar vele malen. Onder allerlei omstandigheden, maar het beeld altijd hetzelfde uit. Dat is de bazuin. En waar het evangelie feitelijk de prediking is dat de koning is aangesteld, gezalfd, gekroond of hoe het heet mag, betekent het dus dat de prediking van het evangelie ook al wordt voorgesteld door het blazen van één bazuin. In het Oude Testament al, want als er staat blaast de bazuin te Sion, dan gaat het over de mededeling dat het nieuwe verbond aanbreekt. En dus dat de koning gezalfd is, enzovoorts. Algemene gedachte. En dan staat er in vers 11, om daar dan maar weer de draad op te nemen, daar staat, en er gingen met Absalom van Jeruzalem Soms vraag ik me dan af, wat is er in het Hebreeuws? Slaat echt nergens op, er. Maar vooruit. En met Absalom gingen van Jeruzalem 200 mannen, genodigd zijnde. Dat wil zeggen, uit de entourage van Absalom gingen er 2 mannen uit Jeruzalem naar Hebron. Doch gaande in hun eenvoudige, leuk is dat, hè? Gaande in hun eenvoudigheid, in camping smoking is dat. Gaande in hun eenvoudigheid, want zij wisten van geen zaak. Ze wisten niet waarom. Maar ze gingen met Absalom mee in eenvoudigheid. Dus niet in gala, maar gewoon in eerste grijs. En Absalom zond ook uit om Achitofel, de Giloniet, Davids raad, uit zijn stad, uit Gilo, te halen. U weet wel, dat is die figuur die we eerder tegenkwamen, omdat die... dat was niet zo. Nou ja. Dat komt hierna pas. Achitofel, de raad van David. En die, dat is dan de figuur die, waarvan je niet weet, staat die, is hij aan de kant van Absalom of is hij aan de kant van David? Het is een soort eet van twee walletjes. Ja. Een soort dubbelspion. Maar goed. Absalom zond ook uit om Achitofel de Giloniet, uit Gilon, uit de stad Gilon, op te roepen. Davids raad uit zijn stad. Nou moet ik u zeggen dat als je fungeert als raad, u weet wel, de raadsheer, net als bij het schaken zal ik maar zeggen. We noemen hem gewoon een loper. Het was moet ik het uitleggen? Officieel heet dat schaakstuk een raadsheer. Maar in de praktijk noem je hem zo niet. Je noemt hem een loper. Net als het kasteel, dat noem je gewoon een toren. En de koningin noem je een dame. En de koning dus de heer. Enzovoort. Alleen een paard is een paard. En een pion, dat weet u, dat is maar een pion. Dus ja. Maar goed, de raadsheer. Maar het is wel een beetje een rare naam voor een raadsheer. Zodat ik dan altijd weer de neiging heb te denken, zou misschien de naam pas gegeven zijn door de verslaggever. Dat zou toch kunnen, dat de verslaggever zelf een naam bedenkt voor die figuur. Waarom niet? Mensen hadden vroeger ook in Nederland allemaal bijnamen. En die waren tamelijk officieel. Sommige van die namen zijn officiële namen geworden trouwens. Toen het ineens moest van Napoleon, weet u nog, maar toen maar weer. Achitofel, dat betekent... Tafel, dat wordt... Achi, dat is broer. Een broer. En Tafel, vertaald met Tovel, of gelezen als Tovel, maar Tafel, is smeren, vlak maken, pleisteren, oppervlakkig zijn. En daarom wordt het, dat is de betekenis, en daarom wordt het gebruikt in de praktijk voor huichelachtigheid, geveinsdheid, enzovoorts. Het is synoniem trouwens met het strijken van de tichelstenen. Dat is een ander woord. Maar het heeft zo'n soort betekenis. Het is in ieder geval oppervlakkigheid. Alles egaliseren. Hier vind je de Franse revolutie avant la lettre. En zo heel lang ervoor. Oppervlakkigheid, maar het wordt opgevat als huichelachtigheid. En populair in de boeken staat meestal iets als dwaasheid. Dat is een interpretatie, denk ik. Maar het is, zo'n naam is geen aanbeveling voor iemand die raadsheer geacht wordt te zijn. U weet het, als je Rothuizen heet van je achternaam,
moet je het geen maken.
Kun je kun je beter geen architect worden of makelaar. En dat soort dingen meer. Hè. Of als predikant en met een achternaam Ter Helle. Dat lijkt me ook niet echt wat. Maar ja, ik verzin ze niet hoor, ik verzin ze niet. Dat is allemaal een bestaande grap. Nou ja, ik zal mijn naam veranderen of een ander beroep nemen. En hij was van Gillo. En Gillo wordt vertaald met, waar het om mee vertaald wordt, met schande. Met ontbloten, naakt, open, schande. Een plaats in Juda vlakbij Hebron. Staat in de buurt. Dat lijkt me geen aanbeveling voor de man. Achitofel, raad, komt van Gilo, moet met Absalom mee. Je vindt hier steeds van die figuren die adviezen komen geven. Hopeloos. Maar ja, dat waren dan zogenaamd de geleerden. U kent het verschijnsel, misschien moet ik dat uitleggen. Kent u dat verschijnsel? Dat achter een beetje vorst die de politieke macht heeft, bevindt zich de filosoof. De wijsgeer, ik gebruik veel te nette termen eigenlijk. Maar de plannenmakeres, nee, tegenwoordig hebben ze spindokters. Maar dat is je toppunt van oppervlakkigheid, want dat zijn leugenaars van het begin natuurlijk. Hè? Spindokters, dat zijn de lui die iemands persoonlijkheid creëren. Die bestaat niet, maar die maken ze dan via de media, via de publiciteit. Enzovoorts. Dat noemen ze spindokters. Maar vroeger, laat ik er iets verder teruggaan dan. Achter een beetje vorst was altijd wel iemand die dan de richting aangaf. De geleerde die dan zegt, nee, het moet zo, ze moeten die kant op. En dat is de richting, dat moeten we aanhouden. En de vorst voert dat dan uit. Zo had je de tsaar, zal ik maar zeggen. Maar dan... Wat je erachter, ik ben altijd die figuur kwijt, die naam van die figuur. Van Rasputin. Ja, dat was altijd zo'n misjochene figuur, maar dat waren die werden geacht wijs te zijn. Meestal waren ze volkomen gek. Meestal waren ze volkomen gek, maar daarmee kregen ze de reputatie van erg wijs te zijn. Omdat niemand ze begreep, waren hele wijze mannen. Dat noemen wij het maskeneffect, maar dat moet ik er weer uitknippen. Want ja, wij ingewijden noemen dat zo, maar toen maar weer. In Nederland hadden we dat ook. Achter de grote koningin Juliana hadden wij Greet Hofman. En meer zal ik daar maar niet over zeggen, denk ik. Lijkt me ook niet goed. Maar daar zit dan iemand achter die dan de dienst uitmaakt. En achter de Franse revolutie, er waren de politici die dat deden, maar er zaten dus de zogenaamde filosofen achter. Zo werkt dat altijd. Hebben jullie dat nog? En in de toekomst krijgen we zo'n figuur uit Amalek, uit Agag. Zo'n hoorn, weet u wel. Maar daarachter is iemand anders en die heet de Antichrist. In 1 en 2 Johannes dan. Maar, en dat is de duivel zelf. Zo gaat dat. Achter de zichtbare koning van Babel, om zo te zeggen, is er een die een andere afkomst heeft. En dat is die gaat door voor de grote wereldleraar. En die samenvoeren oefenen de macht uit. En heel het idee van Absalom, laat ik het maar gewoon in één keer zeggen. U weet langzamerhand, Absalom staat voor wet, voor de heerschappij van de wet. Van iemand die weliswaar aan de ene kant rechtvaardig is, maar aan de andere kant veel te rechtvaardig is. Je komt er nergens mee, het gaat niet werken, enzovoorts. Dat komt niet goed. Maar achter de wet zit altijd een filosofie die ons komt vertellen hoe nuttig het is dat de mens een wet heeft en waarom je een wet moet hebben en waarom je zo blij moet zijn met dat God ons zijn geboden gegeven heeft en al dat soort dingen meer. De wijsbegeerte van de Calvinistische wetsidee, ik zeg het een beetje erg lang nu, Die heb ik van oude Neil, want ik noemde nou toch namen, maar toen maar weer. En zogeheten wijsgeer, een filosoof die ons dan komt uitleggen waarom dat dan zo moet. En dus achter Absalom vind je ook zo iemand. Achitofel, het is niet best. En het wordt al schande geïnterpreteerd, de gilonit, enzovoorts. Want hij is de verrader in dit conflict feitelijk. Maar toen maar. We komen er vanzelf nog tegen in het vervolg. En eerlijk gezegd, eigenlijk is hij al... het is een ingewikkeld verhaal. Maar toen maar. Wij komen hem namelijk tegen... via de psalmen, en voor zover men weet gaat de psalm over Achitofel, die man die zijn, hoe heet het ook weer, die met mij brood eet enzovoort, die mij verraadt enzovoort, de psalmen weet u wel. En voor zover bekend gaat dat historisch over Achitofel, maar het wordt in het Nieuwe Testament... toegepast, zwart op wit, worden toegepast op Judas. En je had het kunnen bedenken, want Judas is een type van het Joodse volk. En hij wordt ons ten tonele gevoerd als de verrader. Soms denk ik wel eens, hoe erg was het eigenlijk, wat hij deed. En zou de geschiedenis anders gegaan zijn als die man daar niet had rondgelopen... en niet gedaan had wat hij deed, en dan denk ik, nou, dat zal waarschijnlijk niks uitgemaakt hebben. Maar zijn functie is een type te zijn van het Joodse volk, en daarmee van hoe dat werkt met de wet. De wet probeert zichzelf in stand te houden, alles wat strijdig is met de wet, alles wat de heerschappij van de wet bedreigt, bedoel ik eigenlijk te zeggen, wordt door de wet geëlimineerd. En in de praktijk is het niet zo abstract als wat ik nu zeg. In de praktijk is het concreter. Mensen die aan de wet vasthouden, die elimineren iedereen die zich tegen die wet verzet. En nou heb ik het over godsdienst en godsdienstoorlogen. Ja. Toch? Want dat is wat het is. Want ja, Absalom en Judas en wat het wel was. Ik zeg natuurlijk elke keer, ja, het is een beeld van de wet enzovoorts. En dan denk je aan de Mosaïsche wet. Van mij wordt aan de Joodse wet in elkaars verlengde. Nou ja, wel een beetje krom, maar dan toch in elkaars verlengde. Maar ik moet er ook bij zeggen, en ik doe mijn best het elke keer te doen, dat judaïsme natuurlijk toch een voorbeeld is, in zichzelf weer een voorbeeld is, van elke vorm van religie. Het is namelijk per definitie wet. En dat brengt de mens nergens. Zo zit dat. Zie? Sterker nog, het keert de mens van de waarheid af. En het hele idee van waarheid raakt men erbij kwijt zelfs. Waarom? Heb je toch niet nodig? Je hebt wet nodig, toch? Hebben de wijsgeren bedacht. En weet je wat de wijsgeren ook bedacht hebben? Dat waarheid niet bestaat. Ik heb hem kort geleden nog gehoord, rechtstreeks, iemand dat zei tegen mij aan de andere kant van de tafel. Maar waarheid bestaat niet, zei hij. De man was psychiater of zo, psycholoog, weet ik veel, iets dergelijks, iets met psyche, enzovoort. En contrabassist, dus vandaar. Maar toen maar, waarheid bestaat niet. Ja, dat hebben ze bedacht. Mijn wet moet je hebben, regels, enzovoort. En waarheid weet men niet meer van. Maar ja, als je God eerst wegredeneert, dan ben je met God al je normen en waarden kwijt. En noemen ze een waarde waarheid, uiteraard. Dat begrip waarheid ben je dan kwijt. Zie? Nou ja. Maar dat is wat wet doet. En dat is wat Achitofel doet, hij is onbetrouwbaar, je kunt er niet van op aan. Uiteindelijk pleegt de man trouwens zelfmoord, heet zoiets, in 2 Samuel 17. Net als Saul en net als Judas, en dat is wat de wet überhaupt doet. Hij kan niet blijven bestaan, hij is tegen zichzelf verdeeld. de wet wil onderdanen, maar de wet brengt zijn eigen onderdanen ter dood. Dus wat de wet doet, is de bediening des doods. Zodat per definitie dus weer de wet niet kan blijven bestaan. Dat is in zichzelf onmogelijk. De wet maakt een eind aan eigen heerschappij. Nou ja. Toch. Dus er gingen met Absalom van Jeruzalem 200 mannen genodigd zijnde, doch gaande in hun eenvoudigheid, want ze wisten van geen zaak. En Absalom zond ook om Achitofel, de Giloniet, Davids raad, uit zijn stad, uit Gilo. Let op dat Gilo uitdrukkelijk genoemd wordt, in ieder geval twee keer, uit zijn stad. En dat woord wordt echt vertaald met naakt, schande, enzovoorts. En de verbintenis werd sterk. Er staat verbintenis, maar het gewone Nederlandse woord daarvoor tegenwoordig is samenzwering. Oké, samenspanning dus. Een verbintenis. De verbintenis werd sterk. Kesher in het Hebreeuws betekent binden. En dat is wat het is, hè. Een samenzwering. En het volk kwam toe en vermeerderde bij Absalom. U ziet het in gedachten voor u. Ze zijn onderweg van Jeruzalem naar Hebron. En er melden zich allerlei mensen aan bij den optocht. Dat gaat via Facebook, gaat dat natuurlijk. Hoe dat maar gaat, nee, de tamtam en de tomtom en allemaal, hè, allemaal naar Hebron. Nou ja. Dus het volk kwam toe en vermeerderde bij Absalom. Toen kwam er een boodschapper tot David, zeggende: het hart van een ieder in Israël volgt Absalom na. Gaat naar Absalom. Of hoe je dat maar vertalen moet. Of het echt een ieder is, dat is nog maar de vraag. Want eerder lazen we ook al over alle zonen van David zijn gedood. En toen werd er gezegd, nou, niet iedereen. Nee, dat weet u nog. Maar een ieder. Het lijkt dan toch op een meerderheid en dan heet het een ieder. Ook in ons taalgebruik. Dus voor hem. Het was ook niet een ieder, want David zelf trekt hierna Jeruzalem uit met toch nogal wat volk. Waarvan hij een deel zelfs weer terugstuurt, omdat hij het ook al wat te veel vond. Ja. Het hart van ieder in Israël volgt Absalom. Ja. En dus vers 14, zo zeide David tot al zijn knechten die met hem te Jeruzalem waren: maakt u op en laat ons vluchten, vlieden, want er zou voor ons geen ontkomen zijn voor Absaloms aangezicht. Is dat menselijkerwijs gesproken? Ja, denk je dat? Oh, nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk altijd dat David onder alle omstandigheden de profeet blijft. En dat al wat hij doet van profetische waarde is. En daarom vertel ik u af en toe weer dat sinds David gezalfd werd, week de geest des Heren niet meer van David. In tegenstelling tot Saul. En ik denk dat dat de goede grond is om aan te nemen dat al wat David doet op een of andere wijze een profetische strekking heeft. En of het de uitvoering is van de wil van David, weet ik niet. Of het zijn keuze is, weet ik niet. Of dat de Heer het hem gezegd heeft, weet ik allemaal niks van. Dus ik zeg ook altijd, je moet ook niet ethiek willen bedrijven met al die schriftplaatsen, dat heeft geen enkele zin. Dat brengt je ook nergens, want ethiek is ook het toepassen van wet. En je gaat de geschiedenis er niet beter van begrijpen, denk ik. Ik denk dat David wist wat hem boven het hoofd hing. En mocht hij zich afgevraagd hebben waarom David zo hardnekkig was dat hij 2 jaren lang dan toch zijn zoon niet wilde zien, die trouwens ook al enige jaren in het buitenland had verkeerd, dan moet ik u zeggen, nou, ik denk dat het gewoon was omdat hij zei dat het niet moest. En dus deed hij het niet. Dat denk ik. En met dit ook. Als de Heer hem nou eerst tot koning maakt en daarna moet hij vluchten voor Absalom. Dat is toch raar? Dat was het al toen hij moest vluchten voor Saul. Maar het moest toch. En dan bracht hoe zeggen ze iets netjes, ook de emotie van David werd daarbij geraakt. Logischerwijze, als de man begaan is met mensen als Saul, om eens wat te noemen, moet het aan hem gevreten hebben dat Saul zijn vijand was. Maar ja, ook als hij niet begaan was met een man als Saul en hij weet wat Saul doet, moet er dat ook aan hem gevreten hebben. Dus ja, wie zal zeggen waarom, wat er aan de hand is. Als hij hield van zijn zoon, gewoon omdat het hem nader is dan de rok, of wat het maar was dan ook alweer wat ze toen droegen, dan wist hij waarschijnlijk ook wel dat dit zou uitlopen op de ondergang, op de dood van Absalom. Dat wil zeggen, zijn derde zoon van het rijtje. Ik wil maar zeggen dat het geen lolletje is om koning te zijn, maar het is ook geen lolletje om profeet te zijn. Zo kennen we meer profeten die, voor wie het geen lolletje was om profeet te zijn. Nou ja, was het maar Johannes de Doper? Of nog dichter bij de Heer Jezus zelf? Toch? Dus ja. Dus wat doet David, wat doet onze profeet? Dat denk ik dan altijd. Nee, het is tuurlijk, het is de koning. Maar ik denk altijd bij de profeet. Wat doet de profeet? Zo zeide David tot al zijn knechten die met hem Jeruzalem waren. Maak u op en laat ons vrieden, want er zal voor ons geen ontkomen zijn voor Absaloms aangezicht. Haast u om weg te gaan, opdat hij niet misschien haaste en ons achterhalen en een kwaad over ons drijven en deze stad slaan met de scherpte des zwaards. Dit zou kunnen. Was David dan zo verzwakt in zijn positie? Nou, dat weet ik niet echt. Maar hij gaat er wel vandoor. En dat wordt uitgebreid beschreven. Waarbij je natuurlijk moet vragen, waarom is dat nou nodig dat hij er vandoor gaat? Ik kan me zelfs voorstellen dat iemand er ooit een preek over gemaakt heeft dat David dit nooit had mogen doen. Dat hij had moeten vertrouwen op de Heer die hem zou redden. En die dan wel die Absalom klein gekregen, geschoren zou hebben. Zoiets. Want wij scheren. Nee, laat maar zitten. Is ingewikkeld deze keer. Maar doe maar. Want als je ethiek bedrijft, kun je altijd elke kant op die je wil. Ik heb het wel eens uitgeprobeerd en ik doe dat nu ook. Je kan het altijd omdraaien en wat je maar bewijzen wil, wat je maar aantonen wil, dat kun je. Hè? Je kunt aan de ene kant zeggen, het is een voorbeeld dat wij moeten navolgen. Als de vijand op ons afkomt, maakt dat je wegkomt, want het is niet goed om oorlog te voeren. Laat het dan maar. De Heer is mijn rechter en je kunt het beargumenteren. Maar je kunt net zo goed zeggen dat had David nooit mogen doen. Hij had daar moeten blijven, had moeten standhouden tot de laatste man. Nou ja, en dan vinden we hem een held. Ook als het hem het leven gekost zou hebben en al de zijnen. Want we vinden al die Joden die uiteindelijk omgekomen zijn op de, heet die berg ook, Masada. Dat vinden we allemaal helden, want ja. Ze hebben dan toch maar stand gehouden tegen de Romeinen en ervoor gezorgd dat ze niet in handen van de Romeinen vielen. Nee, ze vielen in de dood. Ben je dan klaar? Maar je kan net zo goed zeggen dat het een stelletje de meest eigenwijze Joden waren die er in die dagen waren. Die te hoogmoedig waren om hun nederlaag te erkennen enzovoorts. He? Dat kan toch ook? Wat ik ervan vind, ja, dat doet het toch niet, hoor. Dat, wij hoeven geen ethiek te bedrijven. Dus ja, ik zeg, weet je wat het is? Ze waren te hoogmoedig om tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus. Dat is wat het is. En als het Joodse volk, als zodanig tot geloof was gekomen in de Heer Jezus als de Messias, dan zou Jeruzalem niet door de Romeinen verwoest zijn geworden. Want er staat dat het is vanwege een ongeloof enzovoorts. Dus ja, maar je ziet, nou zijn we aan het verdwalen, want nou moeten we onze groep weer verdelen in kleinere groepjes voor de discussie. En dan na de pauze komen we bij elkaar en dan kunt u verslag uitbrengen wat uw groep besloten heeft. Want ja, zo gaat het tegenwoordig toch. Lang leven de polder. Nou ja, overleg. Het schiet echt niet op. Het is de profeet, wat doet hij? Hij zegt, wij moeten weg, want tegen Absalom kunnen wij waarschijnlijk niet op. Natuurlijk niet zeker, maar zo wordt het ons voorgesteld. En er was ook geen discussie over mogelijk. Toen zeiden de knechten des konings tot de koning, naar alles wat mijn heer de koning verkiezen zal, ziet uw knechten. Ziet, wij zijn uw knechten, of wat het maar is. Enzovoort. Dat wil zeggen, wij doen wat u gezegd hebt. En we gaan met u mee. En de koning ging uit met zijn ganse huis te voet. Dat zijn nog allemaal optochten die hij hier meemaakt. Eerst Absalom en de zijnen van Jeruzalem naar Hebron. In de verwachting dat ze daarna met een nog meer aangezwollen menigte van Hebron naar Jeruzalem zullen komen. Maar voor het zover is, trekt David met de zijnen uit Jeruzalem weg. Je zou verwachten dat Jeruzalem inmiddels even leeg staat dan. Het ene deel gaat achter Absalom aan en het andere deel gaat de stad uit achter David aan. Nou ja. En de koning ging uit met zijn ganse huis te voet. Dit wil zeggen, niet met de paden en wagens, niet met de limousine, de sedan en de... Dat zijn namen van rijtuigen voor de goede orde, die later gebruikt zijn voor auto's. Maar, en genoemd zijn ze naar Franse landstreken. Ja, limousine en de sedan en wat het maar was allemaal. Van rijtuigen afkomstig. Maar ze gaan te voet, lopend. En daarna staat er... Doch de koning liet 10 bijwijven om het huis te bewaren. Ik heb altijd moeite met het woord, bijwijven. Dat is waarschijnlijk omdat het zo mooi klinkt, met die twee ijs erin. Bijwijven, of wat het maar was, bijwijven. Oh, hij liet 10 bijwijven om het huis te bewaren. Je vraagt je af hoeveel er... Hoeveel er met hem meegingen. Oké, ja, ik weet het ook niet. Sommigen leggen hele verzamelingen aan. En zijn zoon trouwens nog veel meer. Ja, dus ja, ook daar zullen we het maar niet over hebben. Als je ethiek moet bedrijven, zou je zeggen, nou zorg dat je minstens 10 bijwijven hebt. Zodat als je je huis moet verlaten, dat er tenminste volk achterblijft om op de winkel te passen, zal ik maar zeggen. Weet ik veel. Waarom staat het hier eigenlijk? We wisten niet eens dat hij 10 bijwijven had. Dat is toch niet moeilijk, hè, dit? Voor ons is dat toch niet meer moeilijk?
Nee. We wisten niet eens dat het 10
zou zijn. Ja. Ja, natuurlijk. Natuurlijk zijn die bijwijven... Een beeld van de 10 stammen van Israël, profetisch gezien. Want waar we terecht zijn gekomen, logischerwijze, is bij het aanbreken van het nieuwe verbond, waarbij Judas, dan wel Juda, waarover we het al hadden, dan wel het tweestammenrijk, het Joodse volk, ongelovig, was, vasthield aan de wet. De wet, het oude verbond daarmee, hoger waardeerde dan het nieuwe verbond. onder de verlosser, om zo te zeggen, of onder de Heer zelf. En u weet hoe het gegaan is. De zaligheid mogen dan uit de Joden zijn, zoals de Samaritaanse vrouw zei. Die zei het toch, nou ja, het staat in ieder geval in Johannes 4. En, maar ik zeg altijd, ja, de zaligheid is uit de Joden. Want je kan hem twee keer lezen, hè. Je kan lezen, het komt bij de Joden, want het is op grond van, uit, op grond van. Maar je kan ook zeggen, het is exit, het is eruit. Het is erbij vandaan. En bovendien, bij die gelegenheid dat het gezegd wordt, gaat de zaligheid, oké, overdrachtelijk, maar dan gaat de zaligheid naar de Samaritanen, toch? Naar de Samaritaanse vrouw en het hele volk, de hele stad, alle burgers dus, die erachter staken in die geschiedenis, lees het nog maar eens na. Heb je dat nog? En ik noem het maar als voorbeeld, maar het voorbeeld gaat heel goed op. Want Samaria, het gebied was het gebied van de 10 stammen van Israël. En de stad Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. En bij die gelegenheid, Samaria, Samaritaanse vrouw, die dus een beeld is van de 10 stammen van Israël, wordt gezegd, de zaligheid is uit de Joden. Dus ik ben altijd geneigd te lezen dat het betekent, ja, het komt daar vandaan, maar het is daar ook verdwenen. Gaat ergens anders naartoe. Hoe dan ook. Dat is misschien wat voortvarend uitgelegd. Maar kijk, dat de Heer Jezus, de zaligmaker, een Jood is, dat mogen dan zo zijn. En dat de apostelen, de discipelen, Joden waren, dat is ook zo. Maar te zeggen, de zaligheid is van de Joden en komt, is op grond van, uit, op grond van de Joden, ja, dat is nogal, ja, dat is overdreven gezegd. Want de Joden als zodanig, gewoon de Joden, wilden het niet. Ongeacht hoeveel dan toch wel wilden en dus een uitzondering zijn op de regel. Want het volk als volk wilde niet. Dus te zeggen dat de zaligheid van de Joden is en van de Joden naar de heidenen gegaan is, dat is niet om daarmee eer te bewijzen aan de Joden en daarmee recht te doen van, ja, maar het is hun ding eigenlijk. Het is namelijk niet zo. Zij beliefden het niet. Sorry. Dat komt pas in de toekomst. Als ze het geblieft hadden, zal ik maar zeggen, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn. En dan, want dat staat er gewoon, zwart en wit. En dan zou Jeruzalem niet verwoest zijn geworden, om zo te zeggen. Niettemin, dat is ondenkbaar, omdat het toch anders was aangekondigd in voorzicht namelijk in de Oud-Testamentische profetieën. Maar die hypothese mag je maken, want die wordt in de Bijbel ons ook aangereikt. Als jullie geloofd hadden, zei de Heer, dan zou, enzovoorts. Maar gij hebt niet gewild. Och, of gij ook bekend het, ook nog in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Dat is toch de hypothese ook, dat het nog zou kunnen. Moet wel opschieten, want uw dag spoedt ten einde. Och, of gij nog in deze dag bekend het wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. En dus, uw vijanden zullen komen, zullen een begraving rondom u leggen en hier zal geen steen op steen gelaten worden. Omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt, enzovoorts. Nou ja. Maar wat hier uitgebeeld wordt, is juist dit. Dat wil zeggen dat de wet, de heerschappij, de kracht van de wet, geliefder is, om zo te zeggen, bij het volk. Het hart van iedereen is dan volgt Absalom na. Absalom die het hart van het volk gestolen had. Het volk beroemt zich op de wet. Wat maakt het Joodse volk tot het Joodse volk? De wet. Ik heb het u vaak gezegd, ik durf het niet meer, op in te gaan. Men weet het niet. Wat maakt een Jood tot Jood? Men weet het niet. Men heeft een heleboel regels dus. En de eerste is altijd de religie. Ook al is het maar een minderheid, maar dat niettemin, als je religieus Joods bent, dan ben je een Jood. En dat is wat het is. Zie? En dat is hier ook zo. Het volk volgt Absalom na. Absalom, de wet, heeft het hart van het volk gestolen. Men zoekt rechtspraak enzovoorts. Maar je weet, als een mens recht zoekt, dan is hij meteen zijn leven kwijt. Dat is een toepassing van het recht op het hoogste niveau. Iedereen is een zondaar, is des doods schuldig. Dus als je een beroep doet op het recht, ja, dan kan je beter maar niet doen. En dus staat er, wees niet al te rechtvaardig, waarom zou gij verderf over u brengen? Zegt de Bijbel. En zo is het maar net. Wij leven uit genade, daar zou je een beroep op kunnen doen. Maar dan moet je consequent zijn, dat geldt dan voor ieder. En dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Dan ben je content met je ethiek. Nou, niet echt, maar wel met die ethiek, het wettische gedoe. En daar is ethiek naar genoemd. Ethiek is de kleine wet. Is de wet. Nou ja, doe maar. Een etikette is de kleine wet. Doe maar. Dus hij liet 10 wijwijven om het huis te bewaren. Want het punt is, voor zover in onze dagen beloften actueel zijn. En dat zijn ze hoor. Met betrekking tot het huis van David. Er staat toch om het huis te bewaren. Zou je de praktische uitwerking, dat wil zeggen de buitenkant daarvan, moeten zoeken bij de 10 stammen van Israël. Heb je dat? En die 10 bijwijven zijn een beeld van die 10 stammen van Israël. Als je vandaag het huis van David zoekt, nou ja, die is er niet. David, of de Heer, of hoe je dat maar zeggen moet. Maar toch, het huis wordt bewaard, in stand gehouden onder de 10 stammen van Israël. Niet alleen dat, dat is niet alleen in onze dagen zo, maar dat was al zo in oud-testamentische tijd, dat wil zeggen sinds de dagen van Zedekia. Ik bedoel, sinds de ondergang van het tweestammenrijk, de val van Jeruzalem en het einde van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Zodat je nou weet waar Jeremia met die 2 vrouwen naartoe ging. Met die 2 dochters des konings. De vrouwen weer. Gaat om de buitenkant. Het uitwendige. Ja, naar de 10 stammen van Israël. En als je binnen de 10 nog een keuze moet maken, is het dus natuurlijk logischerwijze naar Efraïm. De eerstgeborene dus onder die 10. En zelfs onder de 13. Maar toen maar. Dat is wat het is. En voor de rest, ja, het is een absurd idee dat een historisch schrijver, een geschiedschrijver, een kroniekschrijver, dit soort details vermeldt. Over die 10. Want je komt ze weer tegen in hoofdstuk 16, hè? Vers 21. Waar Achitofel, daar hebben die platvloerse man weer, weet je wel, die gladde. Want dat zei je toch, hè? Tofel is smeren, vlak maken, pleisteren, oppervlakkig zijn, glad zijn. Je kunt hem ook een glad Janus noemen gewoon. Dan kom je mooi dicht bij het Hebreeuwse woord. Die zei tot Absalom, ga in tot de bijwijven uws vaders die hij gelaten heeft om het huis te bewaren. Leuk dat er weer vermeld wordt, die hij gelaten heeft om het huis te bewaren. Enzovoorts. Zo zal gans Israël horen dat gij bij uw vader stinkende zijt geworden en zo verder. Maar het is natuurlijk wel gebeurd, want de wet heeft de christenen achtervolgd en is ook terechtgekomen bij de 10 stammen van Israël. En heel het idee dat christenen menen onder de wet te moeten leven is niks anders dan dat Absalom ingaat tot de bijwijven van zijn vader die hij nagelaten heeft om het huis te bewaren. Hebben jullie dat nog? Dit is geen net verhaal. Maar sorry, ik heb het niet geschreven. Ik ben alleen ingehuurd om er wat over te zeggen. Ja, sorry. Maar zo is dat. Nou, dus spanden ze Absalom een tent op het dak en Absalom ging in tot de bijwijven. Zei, waarom daar weer een tent bij moet? Nou ja, omdat het toch niet helemaal in het openbaar gebeurde, zal ik maar zeggen. Het liet het een en ander over aan de verbeelding van het volk. En nou ja, en degenen die onder de wet leven hebben gewoonlijk voldoende verbeelding, fantasie om dit soort, dat zou kunnen uitleggen, met voorbeelden kunnen staven, maar het lijkt me beter om dat niet te doen. Wij komen ze daarna trouwens ook weer tegen in hoofdstuk 20, waar David weer terugkomt in Jeruzalem, dan weet u hoe het afliep. 20 vers 3, toen nu David in zijn huis Jeruzalem kwam, nam de koning de 10 vrouwen bij wijven die hij gelaten had om het huis te bewaren. Ja, nou weten we wel waarom ze daar waren. En deed ze in een huis van bewaring en onderhield ze, maar ging tot haar niet in. En ze waren opgesloten tot op de dag van haar lieden dood, levend als weduwen. Hebben u dat nog? Dat is het idee van de 10 stammen van Israël, die ze dan toch onder de wet zijn terechtgekomen enzovoorts. Want dat is de negatieve kant van het verhaal, hè? De werken van Absalom. Jawel. Maar goed. Aan de andere kant, bij leren uit het noemen van dit, de Zalititien bijwijven, daar leren we tegelijkertijd nog uit, althans, wat mij betreft, leren we daar meteen uit waar we zijn. Het is de strijd van de van wet tegenover genade, om zo te zeggen. Het vasthouden aan de Joodse wet tegenover het aanbreken van het Nieuwe Verbond en de gewisse weldaden van David, met dank aan Jesaja 55 en het noemen van die 10 bijwijven die het huis moeten bewaren. Ja, dan weten we waar het over gaat. Dat is de situatie in onze bedeling. Zie? Als je de sporen van David zoekt in onze dagen en de vervallen hut van David zoekt, dan kom je terecht inderdaad bij de 10 stammen van Israël. Hoe dan ook. Nou goed. Verder dan, in vers 17, als nu de koning met, er staat natuurlijk gewoon, en als de koning met al het volk te voet was uitgegaan, zo bleven zij staan in een verre plaats. Verre. Meestal duidt die term op de ballingschap, weet u wel. Allen die verre zijn. En als je zoekt verre in de Bijbel, kom je echt voorbij schriftplaatsen over de 10 stammen van Israël in onze dagen. En niet alleen maar in Handelingen 2 of in Efeze 2 enzovoort, maar daar ook, ja. Gij die eertijds verre waar, welke plek het precies is, dat weten we niet, maar het is buiten Jeruzalem naar het oosten. En maar nog voor de Kidron. U weet, hè, Jeruzalem uit naar het oosten, dan dus de weg naar beneden, dat is nog een stijl naar beneden. Dan kom je bij het diepste punt, daar loopt de Kidron. Logischerwijs, daar loopt dan een beek. Of er water in staat of niet, doet weinig te zaken. Het heet het Zwarte Water, in het Nederlands, Zwarte Water. Want Kidron wil zeggen dat het donker dan wel zwart is. En daar trekt David pas over in vers 22, nee 23. Met andere woorden, die verre plaats is op redelijke afstand van Jeruzalem, maar het is niet zo heel ver nog hoor. Maar hij is buiten Jeruzalem. En daar bleven ze staan, hebben ze een pauze. Later bovenop de Olijfberg hebben ze nog een pauze. Maar hier hebben we even de volgende scène, om zo te zeggen. Want er staat in vers 18, en al zijn knechten gingen aan zijn zijde heen. Dat was natuurlijk al genoemd in vers 14 en 15. Zijn al zijn knechten gingen aan zijn zijde heen. En de vraag is, ook al de Kreti en al de Pleti en al de Getieten? Ja. Ook al de Kreti en al de Pleti en al de Getieten. Wie zijn de kreten, wie zijn de pleetje en wie zijn de gatieten? Het antwoord is, dat is maar één groep. Onder drie namen. Want het is dezelfde groep, maar zij heten kreten, zij heten ook pleetje. En ze heten ook gatieten, want gatieten komen van Gat. En er staat er ook bij, 600 man die van Gat te voet gekomen waren. Zie je, verderop in het vers. Het is maar één groep. Dikwijls heten ze de Kreti en de Pleti. Dat is waarschijnlijk omdat het lekker rijmt. Net zoals Tohu Wabohu, dat loopt allemaal goed, zulke woorden. Maar Pleti is de verkorte versie van Filistijnen. Afkorting daarvan, zo u wilt. En volgens de oude geschiedenis komen de Filistijnen van Kreta. Kreti. Van Kreta. Nou ja, ze komen van het een of andere eiland. Daar is niet alles mee gezegd. Als ik er meer van moet zeggen, dan moet ik zeggen dat voor zover wij weten, de Filistijnen een deel zijn van de, wat vroeger ook heette, de zeevolken. Dat wil zeggen wat wij genoemd hebben, de zeevolken. We schrijven het zelfs met een hoofdletter Z, de zeevolken. Maar dat is de term die wij gebruiken, samenvattend, voor allerlei volken, stammen, groepen, die de Middellandse Zee, de oostkust van de Middellandse Zee, onveilig maakten. Die daar wat ronddobberden, ronddreven en piraten of wat het maar waren. Zoiets als de vikingen uit de wat late middeleeuwen. Hebben jullie dat nog? Ze komen aan wal en gaan weer weg. En soms komen ze aan wal en vestigen zich daar. Want ja, die lui die voeren de rivieren over de rivieren Europa binnen tot ver in Duitsland. En om van Nederland maar te zwijgen. Ja, de Rijn en de Maas en wat het maar was allemaal. En soms, sommigen vestigen zich ook daadwerkelijk. En soms zelfs stichten ze hele rijken, want een land als Normandië, dat is dan in Frankrijk, Normandië. Nee, was vroeger een betrekkelijk zelfstandig land, ingelijfd bij wat inmiddels Frankrijk is, maar het is echt gesticht door de Normannen, dat weet u toch, hè? Normannen, die van daaruit trouwens ook Engeland veroverd hebben. Want dat was William de Conqueror, Willem de Veroveraar. Uit Normandië, een Norman van afkomst, en, waarom ook niet, toen maar weer. Maar de Pleti, nog even wat anders. Een deel van de zeevolken was gewoon Israël, hoor. Want de Israëlieten die zwierven ook rond over de zee. Te beginnen uiteraard met de stam van Dan. Die zijn nog legendarisch geworden. De Danan. Want je komt ze ook buiten de Bijbel, kom je ze op zee tegen. Alleen, men verklaart de naam anders, maar het is gewoon de stam van Dan op schepen. Men leest de Richteren 5, waar dat al vermeld wordt. En wij kennen de Tuatha de Danaan, ongeacht of ik het goed heb uitgesproken of niet. Ik weet hoe je het schrijft, dus. De Tuatha de Danaan, en het heet de stam van. En dan heeft men ervan gemaakt de stam van Dana. En Dana is dan een of andere godin of zo. Ja. Maar het is gewoon de stam van Dan. Maar de historici willen dat natuurlijk niet weten, dat het de stam van Dan is. Al heten ze zo. Dan maken ze er nog wat anders van. Want ja, als de stam van Dan is, dan krijg je ineens een historische onderbouwing van de Bijbel. Dan heb je ineens nog andere bronnen voor Bijbelse waarheid. En dat is niet wat ze willen natuurlijk. Heb je dat nog? Of Wal dan ook uit Dan is? Wal dan. Zo. Gaat er maar niet over hebben, denk ik. Doet er nu ook niet zoveel toe. Maar de Pleti en de Kreti, de Pleti zijn van Kreti, de Filistijnen komen van Preta, van Kreta. Het is een groep mensen die zich gevestigd heeft in de zuidoosthoek beneden de kust van de Middellandse Zee. En zich gewrongen heeft tussen Nou ja, wat wij kennen als Israël enerzijds en Egypte anderzijds. Al moet gezegd worden dat daar ook volk woonde in de dagen van Abraham en Isaac met een koning Abimelech. Alleen toen werden ze nog geen Filistijnen genoemd, geloof ik. En of het genetisch hetzelfde clubje is, dat is nog maar de vraag. Dat denk ik niet namelijk. Want ja, het ene volk komt en het andere gaat, hè? Dat weet u. Hè? Maar de Kreti en de Pleti, die kwamen uit Gat in principe. En Gat wordt geacht de grootste stad, de dominante stad te zijn van de vijf steden de Filistijnen. En hoewel David zijn tienduizenden Filistijnen verslagen had ooit, werd hij later een vriendje van de Filistijnen. Omdat de Filistijnen leefden in vijandschap met koning Saul. En David werd door koning Saul immers vervolgd. En ze hadden dus, de Filistijnen en David hadden dus na verloop van enige tijd een gemeenschappelijke vijand. En dus werden ze vrienden. Weet u nog? David, Begat enzovoort. Gaan we nou niet meer bespreken natuurlijk. Maar daar haalde hij zijn lijfwacht vandaan, want het waren wel vechters natuurlijk, die Filistijnen. Ja. Dat was zijn garde, zo heet dat. 600 man gingen voor des konings aangezicht heen. Dat is toch een flinke groep, zou je zeggen. Bij Absalom werden maar 200 genoemd. Al staat er, het volk kwam toe en vermeerderde bij Absalom. Maar goed, dit zijn de 600. Strijdbare helden, denk ik. Nou goed, die gingen met hem mee. En toen zei de koning tot Ittai, de Gettiet. Dat is kennelijk de aanvoerder van die 600 Kreti, Pleti, Geti. Hij zei tot Ittai de Gettiet, waarom zoudt gij ook met ons gaan? Keer weder en blijf bij de koning. Die koning zal dan Absalom moeten zijn, toch? Want gij zijt vreemd en ook zult gij weder vertrekken naar uw plaats. Dat laatste is gewoon de samenvatting van de zinnen daarvoor. Hè? Namelijk, gij zult weder vertrekken naar uw plaats. U bent toch de aanvoerder van de koninklijke garde? Nou goed, er komt een andere koning, dus daar is je plek en ik ga weg. De hartelijke groeten en u hoort nog van ons. Of weet ik veel, zoiets. Het is trouwens ook een beetje komisch, want Ittai betekent zoveel als bij mij. Nabij mag ook, zoiets. En hij zegt, waarom zoudt gij ook met ons, of bij mij, gaan, keer weder en blijf bij de koning, want gij zijt vreemd. Kortom, gij zult weer vertrekken naar uw plaats. Gisteren zijt gij gekomen en heden zou ik u met ons omvoeren om te gaan. Zo ik toch gaan moet waarin ik gaan kan, keer weder en breng uw broederen wederom. Weldadigheid en trouw zijn met u. Hij zegt, ja, gaan we gewoon terug naar Jeruzalem en doe daar je werk, wees met de koning enzovoorts. En ik ga nu weg. En ben dus niet meer de koning. En dan vers 21. Maar Ittai antwoordde de koning en zeide, de Heere leeft. En wanneer de koning leeft, vive le roi en dat soort dingen meer. Hè. Leve de koning, leve de Heere. De vertalers hebben er altijd moeilijk mee. Maken er lange zin van. Zo waarachtig als de Heere leeft. En zo. Maar het is gewoon, de Heere leeft, Jehovah leeft en de koning leeft. Of leven de Heer en leven de koning. In de plaats waar mijn Heer de koning zal zijn, het zij ten dode, het zij ten leven, daar zal uw knecht voorzeker ook zijn. Dat mag je van de garde verwachten. Maar de garde moet hier een keus maken of ze kiezen voor de oude koning of voor de nieuwe. En Ittai en zijn Filistijnen en alles kiezen voor David. En toen zei David tot Ittai, zo kom en ga over. Dat wil zeggen, over de Kedron. zoals uit het volgende blijkt. Alzo ging Ittai de Gettiet over en al zijn mannen en al de kinderen, maar dat zou ik maar lezen als al de boys, als ik al de knechten, de jongeren heet dat, en al de kinderen die met hem waren, die 600 dus. En het ganse land weende met luider stem, daar heb je weer zoiets, het ganse volk, het hart van ieder in Israël volgt Absalom toch na. En hier heet het, het ganse land weende met luider stem als al het volk overging. Dus er was toch echt wel volk wat David kon rekenen als zijn aanhang, om zo te zeggen. En zij weende als het volk overging, want het overgaan van de Kidron is natuurlijk toch het overtrekken van één grens. En uitdrukkelijk staat ook geen de koning over de beek Kidron. En nu staat het dus pas waar ze overgingen dus, Kidron of Kedron. En al het volk ging over recht naar de weg der woestijn. Dat wil zeggen David en zijn gevolg. Daarna moet ik mij haasten om op te merken dat de Kedron fungeert typologisch, profetisch, geestelijk, overdrachtelijk als een equivalent van de Jordaan. Want hij heet niet voor niks zwart, het donkere, het zwarte water. Dat is uiteraard een uitbeelding van de dood. Je hebt aan de ene kant Jeruzalem en de andere kant de Olijfberg. En helemaal beneden aan de Olijfberg is de Hof van Gethsemane. Daar komen we, nee, daar komt David en de zijnen komen daar zometeen voorbij. Daar hebben we het straks wel weer over. Maar het overtrekken van de Kedron is feitelijk doorgaan door de dood. Het is dood en opstanding eigenlijk. Maar het is ook gaan naar een ander land, alsof het de grens is enzovoorts. En dat is van belang om te zien, want je leest later in Lucas 21 bijvoorbeeld, lees je dat de Heer in de zogeheten Lijdensweek, want zo noemen we die, elke avond de stad uitging naar de Olijfberg. En de andere dag weer van de Olijfberg naar Jeruzalem, s'avonds weer terug, want hij overnachtte niet in de stad, hij overnachtte op de Olijfberg. En elke keer trok hij dan de Kedron weer over. En het is een profetische aangelegenheid, want de zaligheid is uit Jeruzalem verdwenen, verjaagd om zo te zeggen. En overdrachtelijk gesproken, die bevindt zich, die zaligheid, op de Olijfberg. Daar is dus ook dan onze positie. Heb je dat nog? Wat is dood en opstanding? Het herhaalt zich nog een keer, want hierna trekt hij ook nog over de Jordaan, overigens. Maar het is hetzelfde plaatje. Daar komt het op neer. De Jordaan doortrekken is alleen bekender als uitbeelding van de dood. Maar ik moet u zeggen, dood en opstanding is het hoor. En dat zijn we gewoon kwijtgeraakt, hè? Ook in de christelijke beeldvorming. Symboliek. Want het trekken door de Jordaan wordt in het algemeen beschouwd als een beeld van het sterven. Maar dat is het niet, het is dood en opstanding. Het is het doorheen gaan. Maar ja, we hebben het christendom geëgaliseerd en gelijk gemaakt aan alle heidense mythologieën. En dus je gaat hier dood en dan kom je in hiernamaals. Dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert, dit leven leg je af en een ander leven doe je aan. En dan gaat het over de opstanding. Dat is dan pas later, oké, dat is pas later, maar dat is de opstanding. Dat is het principe. Dat is totaal anders dan welke heidense leer ook. En het probleem is dat ik me er elke keer dus tegen moet verzetten. Zie, aan de andere kant van de Jordaan is niet het dodenrijk. De Jordaan is het dodenrijk. De andere kant van de Jordaan is een nieuwe schepping. En wat ons betreft de hemel, want wij zouden helemaal de dood trouwens niet zien. Over de Kreti, de Pleti en de Geti. Over de Kreti en de Geti en de Pleti. Moet natuurlijk nog wel door mij vermeld worden dat de Filistijnen zoals altijd en onder alle omstandigheden in beeld zijn, zo zonder meer, van de oude mens. De natuurlijke mens, het vlees, de zondige natuur. Ja, en die heeft niet zoveel belang bij wet als zodanig. Ik weet wel dat de natuurlijke mens op een of andere wijze zegt, ik wil een wet. Daar kunnen we mee, maar dat is als hij gaat nadenken. Gaat filosoferen, enzovoorts. Maar van nature is hij weer geneigd om zich juist van wet niks aan te trekken. Omdat die wet beschouwd als een beperking van zijn vrijheid. En zo is het maar net. En wat je hier uitgebeeld vindt, is dat die Filistijnen vriendjes zijn van David. Want ja, als je met je oude mens overgeleverd bent aan de wet, zo van nature, dan, ja, dat ga je niet overleven dus. Zo simpel is dat. En dat is dus wat uitgedrukt wordt. Je zou ook kunnen zeggen dat het een en ander aardig overeenkomt met onze positie. We hebben niet gekozen voor Absalom, mag ik hopen. We hebben gekozen voor David. Niet voor wet, maar voor genade. Niet voor oude verbond, maar nieuwe verbond. Maar wij zouden wel degelijk onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dan wel onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid, respectievelijk Romeinen 12 en Romeinen 6. En dat is wat je, denk ik, hier uitgedrukt vindt. Je hoort er verder niks meer van, hoor, van die lui. Ze gaan met David mee en dat was het dan. Maar het gaat dus wel degelijk over de oude mens als zodanig. Het vlees. De instinctieve mens. Ik heb het niet over zijn gefilosofeer enzovoort. Want ja, dat is een onderwerp op zich. Ik kan me het beste vinden, als ik toch praat over filosofie, kan ik me eigenlijk het beste vinden bij, weet die man, Pascal. Dat die ooit een keer in één zin, ik weet niet of ik me zo gauw boven water kan halen, maar die zei dat als je uitgaat van het feit dat van de gedachte dat de mens door en door slecht is, van nature, dan is het daarna heel eenvoudig om de geschiedenis, de gang van zaken in het menselijk leven, in de menselijke cultuur, om die te begrijpen. Die levert dan helemaal geen problemen meer op. Met andere woorden, met al je filosofie kom je nergens. Je maakt het je alleen maar moeilijk als je uitgaat van het goede in de mens. Want dan is alles onverklaarbaar. Daar komt het ongeveer neer. En Pascal zei, nee, het is andersom. Het is de verdorvenheid van de mens. Ik moet die zin eens even een keer opschrijven en zo achter in mijn Bijbel leggen. Zo. Als je uitgaat van de verdorvenheid van de mens, is daarna het menselijk bedrijf, de menselijke geschiedenis, zeer eenvoudig te begrijpen. En zo is het ook, denk ik. En dat is meteen het eind van de filosofie, als u het mij vraagt. Ja, in essentie wel. Maar, zomaar. Maar het zijn de filosofen, de wijsbegeerte, de wetsidee en dat soort dingen. Jawel. En dan zegt hij, nee, we hebben een wet nodig. Ja, waarom? Omdat het vlees zelf niet tot de orde te brengen is. En geneigd is zijn eigen weg te zoeken en zijn eigen weg te gaan en zijn nek aan te trekken van wat dan ook maar. Dat is het eigenlijk. En dus, wij zouden ons melden bij de Heer. Dat wil zeggen bij de Heer David en niet bij de Heer Absalom. Maar bij de Heer David enzovoorts. En dan we met hem uittrekken buiten de lege plaats zijn smaadheid dragende. Dat is toch een voor de hand liggende zin nu, hè? Uit Hebreeën 13.
Ja.
Want dat is wat Ita en de zijnen deden. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Dan maar naar het Zwarte Water. Maar dan toch eroverheen. Goed. Dat had ik nog moeten zeggen en bij deze dan. En dan zijn we bij de Kedron. Al het volk ging over en David ging over recht naar de weg der woestijn. Maar de, u weet hoe dat was, de oude route, het is vanuit Jeruzalem. Dat is dan in principe de Tempelberg, of hoe dat maar was. Zo groot was Jeruzalem ook, dan weer niet. Dat wil zeggen, door de oostelijke poort heet dat. En daar loopt dan de weg, die loopt dan over de Olijfberg. Dat is nog een stukje weer omhoog vanaf de Kedron. En daarna gaat de weg naar beneden. En dat is de weg naar de woestijn. Aan de andere kant van de Olijfberg begint dat ongeveer ook wel. Die route is dat. Ik moet er ergens een paar aardige foto's van hebben. Als je kans ziet over die Olijfberg heen te kijken vanaf de kant van Jeruzalem, dan kijk je helemaal naar de Dode Zee. En het is dwars over de woestijn van Judea. Ja. Maar de weg loopt daar en u weet het, wat er van over is, is in onze dagen de weg naar, van Jeruzalem naar Jericho. Mm-hmm. Alleen die gaat tegenwoordig om de Olijfberg heen. Hè. Dat weet u, maar die weg is het. De weg naar beneden. Langs de herberg van de barmhartige Samaritaan. Dat vind ik ook altijd zo leuk, die wijzen zich daaraan. Terwijl het ding natuurlijk officieel toch echt nooit bestaan heeft. Want het was een gelijkenis. Maar goed, ik vind het wel grappig. Dan zie je, er is dus een vacature en er is weer een voorzin. Zo doen ze dat. Vorige week moest ik spreken over de brief van Judas. En er staat er gelijk ook heen nog, de zevende van Adam gezegd heeft, gesproken heeft en gezegd heeft wat er maar staat enzovoort. En dan komt iemand op het idee, hey, is er dan een boek van heen nog? Nee? Oh, nou dan schrijven we erin. En dat heeft men dus ook gedaan. Ik geloof zelfs meerdere, maar ja, ik vind het zo'n punt niet. Maar men heeft in de vacature voorzien. En je moet gewoon wat wilt... Wat wil taalgebruik hebben wat niemand begrijpt. En dan lijkt het op de Bijbel. En dan zeg je, goh, dat is interessant, zegt de boek van mij nog. Ik hoor het wel eens. Wel, heel interessant, er staan toch dingen in. Ja, precies, ja. Goed gedaan, hè. Ja, maar wat je zoekt erin, dat vind je niet. Behalve dan natuurlijk die uitspraak over de Heer zal komen met zijn 10.000 heiligen. Want dat staat in Judas. Dus als je nou een boek schrijft waar die zin in voorkomt, dan, hè... Dan wil iedereen het hebben, ja. Nou ja, zo gaat dat. En zo is het met de barmhartige Samaritaan. Toma, ze trokken erover. Recht naar de weg der woestijn. En wie zijn er nog meer bij? Kijk en ziet, wie zien wij daar? Zadok. En ziet, Zadok was daar, vers 24. En Zadok fungeerde als... Hoge priester. Nou ja, dat weten we nooit helemaal zeker. Maar ik lees eerst verder. Zadok was daar men, en al de levieten met hem dragende de ark des verbonds van God. Die namen ze dan dus toch ook mee. Dus toch een beetje vreemd. Tenzij wij van doen hebben met David de profeet... Want om nou meteen te gaan sjouwen met de Ark des Verbonds, hoezo? Die hoort toch in Jeruzalem? Die is toch toen met veel toestanden naar Jeruzalem... Nee, er is geen tempel nog, hè? En, maar de Ark is wel naar Jeruzalem gebracht, zoals we eerder besproken hebben. En David neemt nu de Ark mee uit Jeruzalem. Nou weet ik wel dat dat een duur ding is... Nou ja, en van een grote historische waarde, oké, maar het is toch vreemd. Ze dragen de ark des verbonds van God en zetten de ark Gods neder en Abiathar klom op totdat al het volk uit de stad geëindigd had over te gaan. Dat wil zeggen, ze trokken door de, niet door de Jordaan met de ark des verbonds, maar ze trokken door de Kedron met de Ark des Verbonds. Maar het betekent logischerwijze hetzelfde. Heb u dat nog? De Levieten, de Ark dragende. Lees het maar na in Jozua. Toen was het door de Jordaan, nu is het door de Kedron. Met de hoge priester erbij. We hebben er twee. Dat is al zo sinds 1 Samuel 1. Dat wij twee hoge priesters, hebben. Niet helemaal is dat correct wat ik nu zeg. Maar hier worden er twee genoemd, namelijk Zadok, vers 24, en Abjatar. En beide fungeren op een of andere manier als hoge priester. We zullen er nog wel vaker nog meer mee te maken krijgen. Maar het punt is dat Zadok hoge priester was als opvolger van Aaron uiteraard. Die was de eerste. En Eleazar, de zoon van Aaron. Want het priesterschap vererfde van Aaron naar Eleazar, naar Pinhas, dat was de derde. En daarna weet ik het niet uit mijn hoofd. Staat wel in de Bijbel. Ik heb vandaag zelfs nog geprobeerd om een schema af te drukken, maar ja, dat kan weer niet op 1 aan 4'tje. Dus ja, dan heb ik het maar weer zo gelaten. Dus ja, je moet toch wat? Ik weet het ook niet. Maar die lijn is te volgen, die wordt in de Bijbel wel vermeld. En die komt dan inderdaad na verloop van tijd uit bij Zadok. Dat is het dan. Maar in die lijst van achtereenvolgende generaties uit die tak van Aaron Eliezer, in die lijst ontbreekt Eli. En hoewel Eli in alle kruiswoordpuzzels voorkomt, dat heb je met drieletterige woorden, die heb je er nooit genoeg van. Dat zijn stopwoorden om gaten te vullen namelijk, Eli. Dus als er staat iets als priester of zoiets of een Bijbelse figuur, kan nog van alles zijn. Maar als er een priester is, is het Eli. Maar Eli stamt niet van Aaron, Eleazar en zo verder tot op Zadok. Er zit geen Eli tussen. Hoe komt die Eli daar dan? Nou ja, officieel, dat weten wij niet. Dat staat niet in de Bijbel. Maar wij weten dat Eli afstamde weliswaar van Aaron, maar niet van Aarons zoon Eleazar, maar van Aarons zoon Itamar. U weet hoe het was, Aaron had 4 zonen. En de oudste 2, die hadden een rondzoon of zoiets. Nou ja, ik zeg het toch. Die brachten vreemd vuur op het altaar en toen doodde de Heer hen. En hij verbood Aaron om er rouw over te bedrijven en dat soort dingen meer. Ja, ik geloof het wel, ja, dat het Nadab en Abihu, maar ik weet nooit zeker, want ik ben ook altijd in de war met de zonen van Mozes en dat weet je veel. Dus vooruit maar. Maar die oudste 2, die werden door de Heer gedood omdat ze vreemd vuur op het altaar gebracht hadden. Toen bleven over Eleazar en Itamar. En Eleazar werd de opvolger, u weet wel, op de berg Hor en zo. Weet u wel? Lazarus, in het Grieks, Eleazar. En Itamar niet, maar op enig moment moet het hoge priesterschap dan toch zijn overgedragen van de ene tak van de familie, van Eleazar's tak, naar die van Itamar. En in de Joodse traditie is dat te beginnen bij Eli. Dan wordt Eli beschouwd als de eerste priester, hoge priester uit het huis van Aaron Itamar. De reden daarvoor wordt in de Bijbel niet vermeld. Dus officieel weten we het niet. Het is in ieder geval niet zo dat de lijn van Eleazar uitstierf. Dat zou een reden geweest kunnen zijn. Maar dat was niet zo, want Zadok stamt er vanaf. Dus ja, dat is dus toch een doorgaande lijn. En de enige legitieme andere mogelijkheid is, dat wil zeggen een wettige mogelijkheid, is dat er ooit maar één erfgenaam was van Eleazar. Dan moet hij geen neven gehad hebben, zal ik maar zeggen, of broers of wat dan ook. Dat er maar één erfgenaam was van Eleazar, die om medische redenen werd afgekeurd voor het praktiseren van het priesterambt. Want de Bijbel stelt eisen aan de priesters. Ze mochten geen gebreken hebben. Ze moesten lichamelijk gezond zijn, om het maar eenvoudig te zeggen. En als ze dat niet waren, dan waren ze nog steeds priesters. Want dat zijn ze op grond van geboorte, ondanks de eventuele afwijking en alles. En dan hebben ze ook nog recht op de tienden en alles. Alle rechten van de priesters dragen ze bij zich. Ze mochten alleen het ambt niet praktiseren. Wat dan wel? Nou ja, de tuin schoffelen voor hun broer of weet ik veel wie. Daar kan u zelf ook wel verzinnen. Maar priesters zijn ze. Maar dat betekent dat zo iemand dus bij gelegenheid niet het ambt van hoge priester mocht of kon uitoefenen. En kennelijk is toen bij gebrek aan een ander erfgenaam in de nabije omgeving, is toen het priesterschap overgedragen aan de andere tak, aan de jongere tak, heet zoiets, hè? De jongere tak van de familie, Itamar. Dat zijn afstammelingen. En zo kwam het priesterschap bij Eli terecht. Vervolgens viel Eli. Nee, niet viel Eli. Eerst. Maar voordat Eli achterover van de orgelkruk viel. Zo zie ik het altijd voor me. Maar ja, doe maar. Omdat ik dat een paar keer heb zien gebeuren. Ja, ooit. Zelfs Carlijntjes heb ik nog een keer van de pianokruk zien vallen. Maar goed. Hij liep meteen van het podium af en weg. Maar toen maar weer. Voordat hij van zijn krukje viel, van zijn stoel, maar een stoel is een kruk, hè, dat weet u toch. Hè? Een Engelse stoel is een kruk. Voordat hij van het ding af wil, werd hem gezegd dat zijn priesterschap niet blijvend zou zijn. En dat het inderdaad van zijn familie zou worden weggenomen. Ik weet niet meer precies hoe het er staat, want ik lees die tekst ook niet elke dag. Maar dat is hier nog niet gebeurd, maar je hebt hier dus wel een erfgenaam uit beide lijnen, naast elkaar. Zie? Namelijk Zadok en Abjatar. Uiteindelijk zal blijken dat Abjatar de laatste priester is, hoge priester is uit het huis van Itamar. Deze Abjatar. Want hij wordt uiteindelijk verdreven. En dan wordt Zadok de enige echte hoge priester. En die is dan weer keurig uit het huis van Aaron en Eleazar. Wat ik nou omstandig sta, want ik vind het altijd moeilijk met al die namen. Maar wat ik omstandig sta te vertellen is gewoon dit. Dat die twee lijnen die bestaan naast elkaar. Maar de praktische functie van de hoge priesterschap springt een keer over van de ene tak naar de andere. En later springt hij weer terug. En de aanleiding om dit nu te vertellen is omdat je het bij elkaar hebt. In min of meer gelijke functie Zadok en Abjatar. Maar dan weet u meteen waarom dat hier zo is en waarom die aanleiding hier gegeven wordt. Of niet dan? Wat ik u net vertel over het priesterschap namelijk wordt geacht beter bekend te zijn met betrekking tot het koningschap. Dat bij gelegenheid Nee, dat berust bij de lijn van, moet ik andere namen gaan invullen in het verhaal, van David en Salomo. Maar die lijn die wordt afgebroken. Dat wil zeggen niet dat die tak uitsterft, maar het erfrecht, de troonsrechten gaan over van de tak van Salomo naar de tak van Nathan. Dat is Salomo zijn broer, dus is David Nathan. Want de lijst loopt, de lijst van de geslachtslijn, de stamreeks, loopt tot Jechonias. Van David, Salomo, Jechonias. In de dagen van de Babylonische ballingschap. En daarna gaat het erfrecht verder via Selatiel, Zerubabel. En zo verder, splitst ook weer even, maar goed, het komt bij elkaar terecht en het komt terecht bij de Heer Jezus. Heb je dat nog? Mm-hmm. Nou ja, de Heer dus die niet van Salomo afstamt, maar van Nathan, overigens. Maar de troon van David, of de troonrechten van David, verspringen. En bovendien, dit is niet de enige gelegenheid, want er zit er nog één veel verder daarvoor. Dat is bij het allereerste begin daarvan. De scepter was van Juda en de scepter zou van Juda niet wijken, maar wordt vererfd. En ja, als ik het, ik weet niet of ik het in één keer goed, want al die namen, dat heb ik grote moeite mee. Maar eigenlijk is het zo, ik zeg eigenlijk, is het zo dat de scepter van Juda gaat naar Zera. Die van de bladzijde van de Bijbel verdwijnt, zeg ik altijd maar. En na verloop van tijd wordt die troon van Juda officieel door de Heer, want die bemoeit zich soms met de opvolging, gegeven aan David. En die is uit de, uit, niet uit Zera, maar uit Peres, zijn broer. De tweelingbroer zelfs. Zo dicht ligt dat bij elkaar. Heb je dat nog? Want in de Bijbel vind je vanaf Juda tot aan David geen troon. Geen scepter. Maar de profetie was, de scepter zal van Juda niet wijken. Zei Jacob over Juda. Zo in het algemeen. Had hij dan een scepter? Ja, want hij zegt niet, Juda zal een scepter krijgen. Ooit, als David komt, zal ik maar zeggen, hij zegt, de scepter zal van Juda niet wijken. Dus Juda wordt geacht al in koninklijke functie te zijn. En als het dus niet bij Peres is, want die volgen wij en daar vinden we geen scepter, moet die scepter zijn bij Zera. Die vinden we ook wel dan, maar niet in de Bijbel, maar daarbuiten. Heb je dat nog? Alleen in de Bijbel zie je die scepter dan niet, maar komt de scepter, de kroon, hoe het maar heet, dan mag de troon, die komt terecht bij David. Die is uit Peres, dan is hij dus overgesprongen. En dan blijft hij bij David tot en met Jechonias, via de lijn van Salomo. Maar daar houdt hij op. Want de troonsrechten, zei ik, die gingen dan wel naar Salatiel en Zerubabel uit David en dan Nathan. Maar ik heb nu verder teruggegrepen, en dat doet de Bijbel ook, want de troon zelf, de scepter, zou niet wijken. Dat wil zeggen, de troon zelf ging weer naar Zera. Nou vertel ik het vanaf de andere kant, maar historisch volg ik nou de hele lijn en dan ziet het er ineens andersom uit. Want de scepter gaat van Juda naar Zera, dat is dus buiten de Bijbel. En na verloop van tijd zie je hem bij David en tot en met Jechonias en dan verdwijnt hij weer. Nou, Jechonias, Zedekia dan, vooruit. Maakt niet zoveel uit eigenlijk. En daarna verdwijnt hij weer, maar die gaat naar Zera. Hebben jullie die nog? Dat is de dochter van Zedekia die weggevoerd worden enzovoort. Waar gaan ze naartoe? Ja, op grond van de Bijbel zelf zou je moeten zeggen, ja, naar Zera. Als bij Peres verdwijnt, waar gaat het dan naartoe? Ja, daar ging het ook naartoe. En daar blijft het tot in onze dagen. En pas in de komst van Christus. Oké, bij de komst, maar ik zeg bewust. Pas in de komst van Christus zal hij zijn troonsrechten opeisen. Ja, zo gaan die dingen. Zie? En verder, dit was dan nog de vereenvoudigde versie, maar de hoofdlijn die loopt inderdaad zo. Hij springt heen en weer. En het is bij het koningschap, maar het is ook bij het priesterschap. Waarom dat zo nodig moest en waarom we dat ook in de Bijbel kunnen terugvinden dat het zo gaat. Dat hij springt naar de tak van Itamar en weer terug. Ja, dat is illustratief. Dus als je nu vraagt, maar waar is die troon van David dan? Want wij vinden hem niet onder het Joodse volk, onder het gekende Israël. Ja, dan moet die troon zijn onder het niet gekende Israël, om zo te zeggen. In de ballingschap, bij de tienstammen van Israël. En daar hoef je het alleen nog maar te checken. En ja, dat is dan dus ook inderdaad zo. Zie? En zo, dat zijn dingen, die figuur, dat patroon, dat herhaalt zich. Kijk, en dat is echt symboliek. Typologie. Typologie is eigenlijk niet eens het goede woord, hè? Maar doe maar weer. Doet er ook niet zoveel toe. Maar dat is hoe dat werkt. De herhaling van hetzelfde schema. Dat wil zeggen, hetzelfde motief. Heet zoiets eigenlijk in de kunst. En dat vind je hier dus ook terug. Maar hier vind je ze nog allebei. Zadok en Abjatar. Zoals we zeggen, Abjatar is dan de laatste. Dus ik ga het alsnog naar Zadok terug. Precies zoals de profetie naar Eli luiden. Maar ze zijn hier bij de overtocht door de Kedron en bij het aan de voet dus van de Olijfberg. Daar zijn ze. Het woord Olijfberg kom je hier weliswaar niet tegen. Maar dat ze daar zijn, nou ja, dat blijkt uit vers 30. Ik zeg het maar vast even. Zo aan het eind van de avond. Want daar lees je: en David ging op door de opgang der olijven, opgaande en wenende en rouwbedrijvende met de zijnen. Je weet precies waar je bent. Daar is Gethsemane. Zelfde plek. Misschien scheelt het 10 meter, maar dit is waar het is. Ja. De opgang der olijven. Dat is in de omgekeerde richting van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Toen hij kwam bij de afgang des Olijfbergs, heet dat, weet je nog? Ik vind het Engels altijd mooi, die spreken over de Olivet of zoiets, ik weet niet hoe ze het uitspreken. Die noemen ze het niet Olijfberg, maar Olivet, zo schrijf je dat, Olivet. U weet wel, niet de typemachine, dus Olivetti, maar... Kennen jullie, weet jullie nog wat een typemachine is? Oké. Olivet, zo schrijven ze dat. Ik weet niet, het schijnt dat het woord berg niet bij voorkomt. En ik vind het wel aardig. Het heet ook de opgang der olijven. Oké, de Olijfberg. Maar die locatie is dat die dus in de toekomst nog een belangrijke rol vervult in het Nieuw-Testamentische tijd. De weg van Jeruzalem naar de Olijfberg, van de Olijfberg naar Jeruzalem, zoals ze zegt, hier gingen al die dagen van de zogeheten Leidersweek op heen en weer. Dat is wat het is. Die plek. Hij verdween uit Jeruzalem wel degelijk naar de Olijfberg. En dan zeg ik maar weer, en de Olijfberg, wat is dat ook alweer? Ja, dat is waar het huis van Eleazar, van Lazarus, stond. Zie? Nou goed, en hier vind je Zadok, enzovoorts. En Abjatar, maar vooruit. En de plek van Maria en Martha, misschien wil je het niet, maar Maria en Martha is natuurlijk zo zonder meer in beeld van de twee en, van de tien en de twee stammen. In onze dagen. Martha, Maisie, het meisje, dat is wat haar naam betekent dat ook, de meid. Dat is Martha. En Martha heet in, laten we zeggen, hoe heet het, Neger-Engels? Hoe noemen ze? Patois. Heet Maisie, en je schrijft het ook zo. Ik ken een muziekstuk, dat heet Martha. Maar het wordt soms ook geschreven als Maisie, dus M-A-I-S-I-E. Maar het is ons woord, meisje, dan wel de meid, de dienstbode, degene die dienstbaar is, Martha. En een beetje zwarte dienstbode in de koloniale tijd heette dus inderdaad Martha. Maisie. Zo algemeen dat men daar dus inderdaad een song over schreef. Want Martha van het liedje is uiteraard een zwarte. Dat begrijpt u toch? Nou ja, zo is Martha. Maar die is een beeld van het Joodse volk. Altijd druk, onder de wet, moet van alles enzovoort. En Maria is een beeld van de 10 stammen, zoals elke Maria, elke Mirjam in de Bijbel, een beeld van de 10 stammen, specifiek in onze dagen. Niet onder de wet, vrijgevochten om zo te zeggen, en ondanks de wet, sitting at the feet of Jesus, zei dat. Ja, dat is wat het is, op de Olijfberg. Nou ja, nog zo het een en ander, maar ik ga het er me verder niet over hebben nu, maar het punt is dat de Olijfberg weliswaar een berg is, maar voor Jeruzalem heet dat. In Zacharië 14 wordt hij zo genoemd. Dat is voor Jeruzalem, daar is de geschiedenis als het ware afgebroken, daar is de Heer voor het laatst gezien. En Zacharië 14 zegt, maar hij zal alsnog komen op de Olijfberg. En dan gaat de geschiedenis verder waar hij in het verleden gebleven is. Dan komt de echte Eleazar, de echte Lazarus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, de opgestane, allemaal op de Olijfberg, Lazarus staat en zo. Die verschijnt dan en daar gaat de geschiedenis dan weer verder. Heb u dat? Maar in het verleden, dat wil zeggen in wat wij noemen de eerste komst van Christus, is de aangekondigde zaligheid als het ware teruggetrokken uit Jeruzalem. Jeruzalem wilde nog niet, had voorkeur voor Absalom, voor de wet, hield vast aan de wet. Er was voor de Heer geen plaats in de herberg, in de stad, binnen het Jodendom enzovoort. En hij is dus de Kedron overgetrokken naar de Olijfberg. Oké, vandaar ten hemel gevaren, alles tot je dienst, waar blijft de Olijfberg? Dat is onze positie tot vandaag. En de vraag is, wie gaat er mee? Hier, in deze geschiedenis, wie gaat er allemaal mee? Nou ja, de Ark des Verbonds. Dat is toch een type van Christus, de middelaar des Nieuwe Testaments. Degene die het woord gestalte geeft, maar ook bewaart. Degene die gestorven was en opgestaan, dat is de houten kist, de Ark. En een positie heeft aan de rechterhand Gods tot in alle eeuwigheid, dat is het verzoendeksel. Met de heerlijkheid van de cherubijnen der heerlijkheid enzovoorts. Zie? Dat is toch waar hij is ingegaan achter het voorhangsel en waar wij een plek hebben achter het voorhangsel enzovoorts. Ik bedoel, al die dingen komen met elkaar overeen. En je ziet hier dus de koning, maar verdreven. Je ziet de hoge priester, je ziet de Ark des Verbonds. En die Filistijnen die met hem mee uitrekken, die hem trouw zijn en hem dienen enzovoorts. En we gaan ze naartoe, naar de vlakke velden der woestijn. Vers 28 is dat. En dat weet u ook, hè? De vlakke velden, dat is de Araba. Nou ja, dat woord staat er ook, hè? De Araba, de Syrisch-Afrikaanse slenk. Daar gaan ze naartoe, bij nader inzien. Uiteindelijk trekken ze ook de Jordaan over. En het terugkeer over de Jordaan wordt zelfs nog uitgebreider beschreven. Later, als Absalom gedood is. En de uiteindelijke bestemming waar David naartoe gaat is Mahanaim. Bespreken we natuurlijk ook nog. Maar Mahanaim, die plaatsnaam, herinnert ons altijd aan de twee kampen, want zo wordt de naam vertaald. De twee kampen van Jacob, die zijn familie in twee delen verdeelde. Want mocht het ene wat overkomen, had hij altijd het andere nog, zei hij. En hij noemde de plek Mahanaim. En dat is de uitbeelding van de beide huizen van Israël, waarin de Heer Israël verdeeld heeft onder het motto: als het een wat overkomt, het Joodse bijvoorbeeld, heb ik altijd de 10 stammen nog. Voor onze dagen. Ja, het zijn allemaal details die je stuk voor stuk kunt ontkennen, wegredeneren, ongeloofwaardig achten. Maar daar heb je wel druk werk mee dan. Want het is toch wel erg veel wat zich dan opstapelt. Zie? En ik vind het prachtig, want je herkent daar de tegenwoordige positie van de Heer en zijn werk en de positie van de gemeente en van Israël en het Joodse volk. En herken je er allemaal in? Nog meer dan de systematische, leerstellige uiteenzetting daaromtrent. Die is er natuurlijk ook, daarom kennen we deze dingen. Maar ik vind het toch wel bijzonder dat je dat herkent in de betrekkelijk onbelangrijke details uit de geschiedenis. Maar je moet leren dat ze vermeld worden omdat er wat aan hangt. Omdat het illustraties zijn van andere zaken. Zo werkt de Bijbelse symboliek. Maar ja, zo werkt eigenlijk beeldende kunst ook. Maar dat is mijn afdeling niet. Dus we zullen het voor vanavond weer hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen en leren kennen uit uw woord. En dat we mogen zien hoe al die verschillende details en al die verschillende schriftplaatsen elkaar aanvullen en bevestigen en ons spreken over uw werk uit verleden, heden en natuurlijke toekomst. Wij danken u dat u onze gelegenheid vergunt om bijeen te komen, om dat woord te openen, ons te verdiepen in deze oude woorden die nog steeds actueel zijn en zelfs nog een toekomst hebben waarin ze nog veel actueler zullen worden. We danken u dat we daaruit mogen leven. In het besef dat wij een levende heiland hebben die voor ons zorgt en die in ons een goed werk is begonnen en wil voleindigen tot op de dag van Christus. En daaraan willen we ons wijden. Daarvoor stellen we ons beschikbaar. En daarom, Vader, wij vragen u, wees u ons nabij, bewaart u ons van de boze en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.